Fijn dat je luistert naar de podcast van Geloofsgemeenschap Het Penningshuis. Wij zijn een vrijzinnig christelijke geloofsgemeenschap uit Deventer. Bij ons staat ieders keuzevrijheid voorop. Je mag er zijn wie je bent, of je nu gelovig bent, op zoek of alleen nieuwsgierig. De Bijbelverhalen zijn voor ons een belangrijke bron van inspiratie, maar we laten ons ook inspireren door moderne literatuur, muziek, films en cartoons. In onze gemeenschap staan we midden in de moderne samenleving en hebben we oog voor de actualiteit en de wereld om ons heen. Ben je geïnteresseerd in wie we zijn of wil je een keer een dienst live bijwonen of streamen? Kijk dan op onze website hetpenningshuis.nl. Je kunt vragen en opmerkingen e-mailen naar info@hetpenningshuis.nl.
Om 9:55, na deze snelle improvisatie, heet ik u van harte welkom in deze dienst van Geloofsgemeenschap Het Penningshuis. Welkom allemaal hier in Het Penningshuis en welkom allemaal elders als u deze viering op een ander moment en digitaal meemaakt. Mijn naam is Helen Woutersen en ik ben vanmorgen de gastvrouw en dus beschikbaar voor vragen en opmerkingen na afloop van de dienst. Deze dienst zal worden voorgegaan door dominee Jos van der Sterren, emeritus PK en predikant uit Deventer. De pianist is Evert van Dijk. De collecte is voor het Rode Kruis en zou eigenlijk worden toegelicht door Marjolein Zwemmer, maar die ligt in het ziekenhuis. En de collecte wordt nu toegelicht door Pieter Geurts. De bloemen uit deze dienst zijn dus wel voor Marjolein Zwemmer, dat begrijpt u. Dan ga ik nu de tafelkaarsen aansteken aan de paaskaars en de Bijbel openen. En bereiden we ons en zijn we een moment stil om ons voor te bereiden op deze dienst. Ik wens ons allen een goede dienst.
De dienst die we beginnen met 287, de versen 1, 2 en 5. Thank you. Wie zegen zoekt mag binnentreden, zongen wij. En zo zeggen we tegen elkaar dat onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet laat varen het werk waarmee zijn hand begon. En zo mogen we elkaar ook groeten en elkaar de vrede van Christus toewensen. Gaat u zitten. Ja. Gisteravond waren mijn vrouw en ik bij een benefietavond in Mimik van de stichting Protect Oekraïne. Dat was een initiatief van Jaap Scholten, die samen met Tommy Wieringa, Jelle Brand Kortjes en nog een aantal mensen allerlei goederen naar de Oekraïne brengen om de soldaten die daar moeten vechten voor het behoud van hun eigen land wat beschermingsmiddelen aan te bieden. Nou ja, en daarvoor proberen ze natuurlijk ook geld in te zamelen. We hoorden daar de verhalen van de mensen die het slachtoffer zijn van het geweld daar. We zien op de in het journaal de beelden van wat er gebeurt in Libanon en in Gaza. En er zijn nog zoveel plekken op deze wereld waar het niet pluis is. En je voelt een soort onmacht waar je niet goed raad mee weet, behalve dat je dan van datgene wat je zelf hebt af en toe eens wat kunt schenken en geven. Maar wat we in dit huis van de eeuwige kunnen is in ieder geval ook uitspreken die onmacht en om ontferming roepen voor de nood van de wereld waarin we leven. En dat willen we nu ook met elkaar doen. En dan beantwoorden we onze gebeden met lied 304. Omdat we geloven dat de barmhartigheid van de eeuwige geen einde kent, laten we bidden. Uw schepping, God, is aangelegd op vrede, op heelheid en recht. En dat de mens zich wel bevindt en gelukkig is. Maar veel daarvan wordt steeds weer bedreigd. En daarom bidden wij u voor mensen die moeten leven van het afval van de anderen. Voor mensen die moeten leven met rondom zoveel geweld, zoveel angst en pijn. En wij bidden u, ontferm u. Wij bidden voor mensen die leven in onvrede met hun nabije omgeving, in verstoorde relaties, waar wantrouwen heerst, onbegrip, vereenzaming, gebrek aan duurzame vriendschap. Om uw ontferming bidden wij. Wij bidden u voor mensen die leven in onvrede met zichzelf, die te min van zichzelf denken, zichzelf onhandig en lelijk vinden en zich voortdurend lopen te verontschuldigen dat ze er zijn. Om uw ontferming bidden wij. En we bidden u voor mensen die leven in onvrede met u, die u kwijt zijn of niets van u begrijpen, voor wie geloven zonder inhoud is geworden. Uw naam een leeg begrip. Daarom bidden wij om uw ontferming. Amen. We gaan zo dadelijk uit de Bijbel lezen en het is vandaag een verhaal uit het boek Daniël. Ik moet er even iets bij vertellen. Het volk Israël is overwonnen door de grootmacht van Babylon. En in tegenstelling tot de dingen die vandaag gebeuren, werd het volk meegenomen naar dat grote rijk, want men had arbeidskrachten nodig in die dagen in dat rijke Babylon. Dus werd een heel volk gewoon gedeporteerd en meegenomen naar het eigen land. Zo ging men toen met vreemdelingen om. Dat om te beginnen, Nebukadnezar laat een groot beeld bouwen en dat moet worden vereerd. Daar gaan we straks van horen. Pieter zal met ons lezen, maar voordat we daarna gaan luisteren, vragen wij om luisterbereidheid. Laten we bidden. Goede God, om luisterbereidheid bidden wij, nu wij de schriften openen. Dat wij niet zomaar horen wat we willen horen, maar dat we horen en verstaan wat we nog niet weten, of misschien niet willen weten. Dat wij uit oude en bekende woorden nieuwe schatten van bevrijding delven. En daarom bidden wij, maak ons nieuwsgierig, zo verdoofd en schamper als we kunnen zijn. Maak ons vrolijk, zo aangeslagen als we kunnen zijn. En bovenal, maak ons opstandig, zo ingegraven als we kunnen zijn. Om luisterbereidheid bidden we, nu wij de schriften openen. Amen. Pieter.
Ik lees uit de Bijbel in gewone taal, Daniël 3, vers 13 tot 31. De koning werd heel kwaad. Hij liet de drie mannen onmiddellijk halen. En toen ze voor hem stonden, riep hij: is het waar dat jullie mijn goden niet willen dienen? En dat jullie niet knielen voor mijn gouden beeld? Luister, ik geef jullie nog één kans. Straks horen jullie weer muziek van fluiten, harpen en andere instrumenten. Dan moeten jullie knielen en buigen voor het gouden beeld. Maar als jullie dat niet doen, dan laat ik jullie onmiddellijk in de brandende oven gooien. Welke god kan jullie dan nog redden? De drie mannen zeiden tegen de koning: voor ons is dat wel duidelijk. De God die wij dienen, kan ons redden uit uw macht. Maar zelfs als hij ons niet redt, dan nog zullen wij uw goden niet dienen. Wij zullen ook niet buigen voor uw gouden beeld. De koning werd nog kwaader. Hij keek woedend naar de drie mannen en riep: steek de grote oven aan en maak het vuur 7 keer zo heet als anders. Bind deze mannen vast met een touw en gooi ze in het vuur. Een paar sterke soldaten deden wat de koning gezegd had. De drie mannen werden met kleren aan in de oven gegooid. Het vuur was heel heet. De vlammen kwamen zo hoog dat de soldaten verbrandden toen ze de mannen in de oven duwden. Plotseling sprong de koning op van schrik. Hij riep tegen zijn belangrijkste bestuurders: we hebben toch drie mannen met touwen vastgebonden en in de oven laten gooien? En zij antwoordden: jazeker, koning. Maar ik zie 4 mannen, niet 3. En ze lopen vrij rond in het vuur, zei de koning. Er is niets met hen aan de hand. Die 4e lijkt wel een engel. De koning liep naar de deur van de oven en riep: Sadrach, Mesach, Abednego, dienaren van de Allerhoogste God, kom er snel uit. De mannen kwamen uit de vlammen tevoorschijn. De belangrijkste bestuurders van het koninkrijk kwamen naar voren. Ze bekeken de mannen goed. Er was niets bijzonders aan hen te zien. Niets was verbrand, zelfs niet het haar op hun hoofd, en hun kleren waren nog heel. De mannen roken zelfs niet naar het vuur. Toen zei de koning: Ik dank de God van Sadrach, Mesach en Abednego. Ze hebben niet geluisterd naar mijn bevelen, maar ze vertrouwden op hun God. Ze wilden zelfs hun leven geven. Ze wilden beslist niet voor een andere God buigen. Daarom stuurde hun God een engel om hen te redden. Ik zeg nu tegen alle volkeren op aarde: de God van Sadrach, Mesach en Abednego is de enige die mensen kan redden. Daarom moet iedereen met eerbied over hem spreken. Wie dat niet doet, laat ik in stukken hakken. En zijn huis zal helemaal afgebroken worden. Toen gaf de koning de drie mannen nog meer macht in de provincie Babel. Koning Nebukadnezar stuurde een brief naar alle volkeren op aarde. In die brief stond het volgende: Ik hoop dat het goed met u gaat. Ik wil u in deze brief vertellen wat ik meegemaakt heb. Er is namelijk een wonder gebeurd. Dat wonder heeft de Allerhoogste God gedaan. En met zijn wonderen laat hij zien dat hij een groot en machtig is. Hij is koning voor altijd en zijn rijk zal altijd bestaan. Tot zover.
Dank Pieter. We gaan zingen. Lied 91a, de versen 1 en 2. Thank you. ervan uitgaande dat het orgel het gewoon zou doen, had ik in de liturgie gewoon opgenomen, orgelspel na de overweging. Maar dat wordt een stuk op de piano, mooi, dank je Evert. Ja. En na dat stuk muziek waar we even kunnen namijmeren, zingen we lied 275. Lied 275. Lieve mensen van God, het gaat vanmorgen over die vierde man, die geheimzinnige vreemdeling in het vuur van de beproeving. Die vierde, door wie het vuur geen kwaad meer kan. Die engel uit hoge hemel neergedaald, want waar twee of drie in mijn naam samen zijn, daar ben ik de vierde in hun midden. Een sprookjesachtig verhaal met een happy end. Hun haar was niet geschroeid, hun mantel niet verbrand, zelfs geen vleugje brandlucht te ruiken. Een kostelijk verhaal uit onze kinderjaren. Maar hoe zit dat nu? Want we hebben inmiddels allemaal ontdekt dat het leven zo sprookjesachtig niet is. En er zullen vanmorgen ook mensen hier zijn die wel iets weten van een vurige oven. En hoe je leven plotseling in een crisis kan geraken, waarin het vuur zevenmaal heter gestookt wordt dan gewoonlijk. De hel barst los. En hoe houd je dat dan uit? Sommigen van ons zullen dit verhaal als troostend kunnen ervaren. Ze herkennen er iets van uit hun eigen leven. Maar bij anderen wekt het misschien alleen maar bitterheid. Want ze weten van zichzelf of van een mens vlakbij dat je in het vuur van de beproeving ook kunt wegteren. Dat je je niet staande kunt houden, maar uitbrandt tot een zielig hoopje as. En God? God is er niet. Hij laat je alleen in die verzengende hitte, de ervaring van Godverlatenheid. De afwezigheid van die geheimzinnige vreemdeling die met jou door het vuur gaat. En wat moet je dan met dit verhaal? De koning heeft een beeld gemaakt. Nog maar kort geleden droomde hij ervan. Een beeld met gouden hoofd, maar leme voeten. Dus dat zaakje viel in duigen. Maar dat is nu verleden tijd. Het is tijd om een duurzaam beeld op te richten. Niet alleen een gouden hoofd, ook met gouden voeten. Een onvergankelijk beeld. Hoe het beeld eruit zag, of het hoofd en voeten had, we zullen het nooit weten. Het onvergankelijke beeld is niet meer. Maar het was van goud, de standaard van toen. Een grootse werkelijkheid, precies zoals de gouden standaard van vandaag. En voor de gouden standaard moet je eerbied hebben. Ons hele economisch bestel is erop gebaseerd. Opgeborgen onder de grond in de zware kluizen van de Nederlandse bank. Weinig goud in een onevenredige hoeveelheid stenen bewaard. Het precieze tegendeel van de standaard in Israël. Want daar is het omhulsel van goud. En de schat bestaat uit twee stenen tafelen. Als dat geen kostelijke ironie is. Maar nu dus dat gouden beeld van Nebukadnezar. De staat wordt vergoddelijkt en iedereen zal buigen. En wee de ongelovigen. Naast de troon het altaar en naast het altaar de oven. Want wie niet wil wat de koning wil, en daarmee wordt de angst opgericht en de discipline en de geheime politie. Een verhaal van voor Christus is het. Maar het stuk wordt sindsdien onophoudelijk opgevoerd. Tot op vandaag. Met alle hooggeplaatsten, ministers, economen, de generaals. Die eeuwige bobo-winkel met petten en pluimen, met toeters en bellen. Harpen, trommels en trompetten. En het schalt over Babylon en de Champs-Élysées en het Kremlin en in Washington en in Bagdad en Teheran. En alle volken vallen in aanbidding neer. Iedereen door de knieën. En wie blijft hier staande? Sadrach, Mesach en Abednego. Drie messianen. Zij blijven staande. Wonderlijk vrij te midden van alle terreur. De roes van de macht heeft ieder in zijn ban, ja behalve deze drie ballingen uit het verre Jeruzalem. Thuis hebben zij geleerd dat er maar één God is. Een God niet in een beeld te vangen. En alleen door die God te dienen, dien je de mensen. Iedere afgodendienst helpt de echte menselijkheid om zeep. Want 10-1, dat de armen moeten bloeden voor het goud dat de koning verkwist. Drie kleine messianen kunnen eenvoudig niet buigen. Ze zijn besneden, getekenden gods. Een mens kan er immers niet zomaar op losleven. En dat besef snijdt erin. Potentaten met een ongebreidelde macht, dat zaait dood in plaats van leven. Die verstikken de ware humaniteit en dat is nu net wat God niet wil. Dat hebben ze in Israël altijd begrepen. En daar wil Israël voor staan, helaas. Een ander Israël dan wat we nu kennen in Jeruzalem. En als je daar even over nadenkt, doet dat oude Israël daarmee een weldaad aan de koning en aan de volken. Maar de volken zijn verblind en de koning leeft als God in Babylon. De God van Jeruzalem kan hij daarbij niet gebruiken. De messiaanse mannen die hem vertegenwoordigen, die moeten van het toneel verdwijnen. En wie daar niet in geloven wil, die moet er aan geloven. Waarom knielen ze niet? Zal hij nog één keer de muziek aanzetten? Krijgen ze nog één kans? Maar nog voordat Nebukadnezar zijn muzikanten opdracht heeft kunnen geven, klinkt zelfverzekerd, ja, zelfs een tikje uit de hoogte. Vindt u het nodig, o koning, dat wij daarop antwoorden? Wij hebben geleerd dat er maar één God is die het waard is God genoemd te worden. De God die God alleen willen wij de eer geven. En die God is bij machte ons uit uw hand te redden. En indien niet, dan zullen wij het beeld dat u van God gemaakt hebt, die karikatuur, niet aanbidden. Lieve mensen, dat slot, daar moeten we even de vinger bij leggen. Want dit is zo groot, een zeldzame combinatie van groot godsvertrouwen en groot zelfvertrouwen. Indien onze God, die wij vereren, in staat is ons te bevrijden, dan zal hij ons uit uw macht redden. Maar zelfs indien niet, gedachtenstreep, stilte, zelfs indien niet. Het zij u bekend, o koning, dat wij uw goden nu eenmaal niet aanbidden. Ik vind in de vertaling van 51 die gedachtenstreep heel indrukwekkend. Als God nou eens niet redt, wat dan? Hoe maak je de zin dan af? Maak je de zin dan zo af? Als God niet redt, dan laat God me blijkbaar in de steek? Of dan word ik blijkbaar door God gestraft? Of dan was er blijkbaar geen God en was mijn geloof een vergissing? Die gedachtenstreep, die geeft als het ware aan dat er zoiets ergs gebeurt, dat je eigenlijk niet verder durft denken. Je stopt omdat je gedachten in verwarring raken. Zelfs indien niet, zelfs indien God niet redt, gedachtenstreep, omdat wij niet weten welke richting onze gedachten nou nog uit zouden kunnen. Stilte en verwarring. En de Joodse mannen maken na hun wanhopige stilte hun zin niet meer af. Ze vullen niks in. Ze zeggen alleen maar: het zij u bekend, o koning, dat wij uw goden nu eenmaal niet aanbidden. Ongelooflijk is het. Ongelooflijk, omdat dat het enige is wat er door een gelovige in zulke omstandigheden nog gezegd kan worden. Het valt toch ook niet uit te leggen waarom er soms dingen gebeuren volstrekt, maar dan ook volstrekt tegen Gods wil. En er valt niks uit te leggen. En als mens moet je dan kiezen tussen twee geloven. Geloof ik dat er dus geen God is? Of geloof ik dat er en toch God is? En deze drie kiezen voor het tweede. Wij weten helemaal niet of God ons uit uw hand zal redden. Maar één ding weten we zeker. Uw goden zullen we nooit aanbidden. Het is precies hetzelfde als wat André Schwartz-Bart vertelt in zijn boek De Laatsten der Rechtvaardigen. In het vernietigingskamp staat een groep Joodse gevangenen voor de deur van de gaskamer. Dat ze gered zullen worden, is uitgesloten. En waarom God ze niet gered heeft, is volstrekt onbegrijpelijk. En hun folteraars hebben het ook nog eens gevraagd: wie is nou die God die jullie uit onze hand zal redden? En dan moeten ze kiezen. Sterven met de conclusie dat er dus geen God is. Of sterven met de belijdenis dat de eeuwige er toch is. En als ze dan de gaskamer binnengaan, beginnen ze hun gebed. Shema, Yisrael, hoor Israël, de Heer, uw God, is één. De diepste waarheid van je leven ligt nooit in de sfeer van wat je beredeneren kunt. De diepste waarheid van je leven kun je niet met woorden zeggen. De diepste waarheid van het leven wordt vanmorgen aangeduid met die gedachtenstreep. Het zij u bekend, o koning, dat wij uw goden nu eenmaal niet aanbidden. Een adembenemend antwoord. Hier is alles gezegd. Het verhaal moet nu zijn gang gaan. Maar hen kan niks meer gebeuren. Zo trefzeker is hun antwoord, zo beslissend dat het vuur, het alles verterende vuur, niks meer kan aanrichten. En daarmee doet de afloop er ook niet meer zoveel toe. Ach, natuurlijk, het is heerlijk als een mens, als door een wonder, aan een wrede dood ontsnapt. Maar voor het geloof, voor geloof van allure, maakt het zoveel niet meer uit. Immers, in uw handen, mijn geest. En met deze woorden is even later een andere Joodse man in het vuur gegaan, om in de stijl waarin hij geleefd had, ook te sterven. En ook zijn geloof ging in het vuur. Nou, laat God hem dan verlossen. Daar heeft hij toch altijd op vertrouwd. En Jezus zei, ook indien niet, Vader, in uw handen. De dood is een alles verterend vuur. Maar geloof ziet nog iets. Kijk nou toch eens. Ik kan mijn ogen niet geloven. Help me alsjeblieft mijn ogen te geloven. Is daar niet nog iemand in het vuur? Een gestalte Gods? Lieve mensen, ik moet u bekennen, ik heb nog nooit een engel gezien. Maar ik heb wel mensen ontmoet. Mensen met een geloof, gesmeed in Israël. Mensen in het vuur. En ik zeg het nu maar met het beeld van ons verhaal van vanmorgen. Maar hun haar was niet geschroeid. Brandlucht was aan hen niet te bekennen. Zeker, geboeid en gevallen waren ze. Maar in groot godsvertrouwen en in groot zelfvertrouwen vonden ze de kracht om op te staan. Door het vuur heen te gaan en dan kon je zien waar twee of drie in zijn naam samen zijn, daar is de eeuwige. Zoals het later ook de discipelen duidelijk werd, dat God zijn Messias in Jeruzalem niet uit zijn hand had laten vallen. Dat hij met hem was meegegaan in het vuur en daarom, voor de ogen van het geloof is het echt onmogelijk dat God onmachtig zou moeten en willen toezien als een mens bereid is zijn leven te verliezen. En zo groeide hun geloof dat de gekruisigde uiteindelijk geen haar gekrenkt was en dat de geur van de dood aan hem was voorbij gegaan. En dat brengt ons bij onszelf. Want ook wij gaan soms door het vuur. Hartverscheurend, wat je zomaar kan overkomen. Maar voor wie met de ogen van het geloof kijkt, zal nooit de vierde in het vuur ontbreken. Of zal ik zeggen, de eerste en de laatste, dat zal ik zeggen, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Thank you. Wij gaan danken en bidden en aan het eind van onze gebeden, voor zover u dat wilt, kunt u het Onze Vader meebidden. Laten we bidden. Eeuwige, wij danken u om die verhalen van Daniël. Het bemoedigt ons te weten dat er één is die meegaat als wij door het vuur moeten. Dat u dan voor ons instaat. En daarom bidden wij om geloof in uw nabijheid, om volharding en vertrouwen. Behoed ons ervoor dat we alleen maar leven bij de dag. Enkel in fatale berusting bij wat voor ogen is. De wanhoop in de ogen van mensen op de vlucht. De pijn in de ogen van mensen in onze straat. Bewaar ons voor een leven dat zich gewonnen geeft aan onmacht en hopeloosheid. Laat het ons niet ontbreken aan tekenen van uw rijk, als vrede bloeit, als recht wordt gedaan, als mensen opstaan. En wij bidden vandaag voor wie in beslag genomen worden door hun zorgen, voor wie wakker ligt in de nacht, verdrietig en wanhopig. Voor wie leeft in de schaduw van de dood, gewond door verlies en gemis. Maak ons, Heer, tot een thuis voor hen, een plek van aandacht. En bidden wij in stilte voor hen die zelf geen woorden hebben, voor hen die wij in ons hart meedragen, voor hen die geen rust of tijd voor stilte vinden, voor hen die de weg naar u zijn kwijtgeraakt. En voltooit gij onze gebeden als wij met Jezus meebidden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Pieter zal de collecte nader toelichten.
De collecte voor vandaag is, was u misschien al opgevallen, voor het Rode Kruis. Een heel grote organisatie zet zich in voor verschrikkelijk veel zaken, dingen en mensen. En ik realiseer me dat we met ons 25'ers zoals we hier zitten, misschien maar een hele kleine pleister kunnen plakken voor de wonden die er allemaal zijn. Maar laten we het in ieder geval proberen om die pleister zo groot mogelijk te maken. Het Rode Kruis.
En dat was al het intro op het slotlied. 423 zingen wij en daarmee gaan we min of meer dansend de kerk uit. Dank Evert voor de geweldige manier waarop je improviserend ons hebt begeleid. Dankjewel. Ja. We gaan van hier in vrede als gezegende mensen om zo ook tot zegen te kunnen zijn. De Heer zegene u en hij behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.
Amen.
We hebben de Bijbel gesloten, maar we nemen het woord en het licht en het aandachtstreepje, het gedachtenstreepje, mee de wereld in. Een goede week gewenst allemaal.